jaartal dat ik hier kwam was 1947 en ik had een meubelmakerij in Rotterdam en mijn collega had me daar eigenlijk mee opgelicht en toen ben ik op de fiets gestapt en ik ben in de Helder gekomen om een weekje rust. En van dat weekje rust is nu ongeveer 60 jaar Den Helder geworden. Ik startte eerst in de jaren 48 bij Albert Heijn als kruidenier, want ik had helemaal geen zin meer in om met hout te gaan. En na een paar maanden kruidenier, nou dat is toch ook geen vak. En toen ben ik weer gaan timmeren en toen ben ik begonnen aan de Oostenrijkse woningen op Huis Duinen. Daar vandaan slingerde ik eigenlijk van de ene aannemer naar de andere aannemer, zo werkt dat nou eenmaal in de Helder. Ik heb een bepaald moment dat raadhuisje gebouwd dat op de Rijkswerf staat. Ik heb aan de haven gezeten wat in de staat. Ik heb bij Tilroy in mijn avonturen gewerkt. De Tilroy die muziekwinkel in de Keizerstraat, die is vast voor jouw tijd. Enfin, en toen op een bepaald moment dat ik eigenlijk nog aan het werk was aan die woningen op de Jan van Valjeweg, toen kreeg ik ruzie met mijn baas. En toen zei ik, zakken jullie allemaal, ik begin voor mijn eigen. En toen begon ik op de markt met wat doe-het-zelf spulletjes. En dat waren de boekjes van Maak het zelf en wat snippetjes hout en wat lapjes stof van de meubelmaker. Van, hoe heet die ook weer, in die, waar nu Cycle Sound zit, dan had je daar een meubelzaak, een fijne stofveerderij. En daar kocht ik lampjes van en die begon ik mee te marten. En dan met verf, restjes verf, overgebleven uit de oorlog en winkeldochters van Jaap Brederode. Ja? En nou ja, en zo begon ik zachtjes aan te winkelen.
Begrijp ik goed, Kees, dat je toen, nou, toen je begon, kon je toen al spreken van de amateur. Want in 1953 ben je in een winkelpand aan de Sluisdijkstraat begonnen. Dat ingeschreven stond in de Kamer van Koophandel. Het heette toen de amateur.
Ja, de winkel is ook weer genoemd naar de hobbyclub. Rond 1946 is er een hobbyclub opgericht op de Kanaalweg. En dat was tegenover het Ratenhuis. Daar stonden nissenhutten en daar was een hobbyclub. Die hobbyclub die zakte een beetje in elkaar. En toen in 1950 ben ik daarbij gekomen en toen hebben we daar een Hollandse amateurclub van gemaakt. Dat was de naam, hè, hobby vond ik toen te Engels. We hadden nou Engels en Duits, toen wilden we niks meer van weten. Amateur hebben we toen gemaakt. En toen begon ik, toen keek ik een pandje in de Vroonstraat van Uileman, de bakker. En daar begon ik met mijn eerste echte winkeltje. En dat was dan ook een doe-het-zelf winkeltje. En daar begon ik de eerste tijd. En toen kwam een bepaald moment, kreeg ik daar ook elektrische treinen en speelgoed. En toen zat ik weer bij die meubelzaak waar ik net over had. En dat was de Vries. In de Eerste Vroonstraat, nummer 21. Mm-hmm. Nou, en daar groeide het uit. Na 9 maanden ongeveer heb je voor iedere bevalling nodig. En toen kwam ik in de Sluisdijkstraat.
En toen denk ik dat je naar de Keizerstraat bent verhuisd. En de amateur veranderde toen in Dolaerts Kunsthal. Waar je onder andere ook schilderijen kon laten inluisteren. Klopt dat zo?
Ja, zo klopt het ongeveer wel. En dat uit de Sluisdijkstraat, die hele buurtje moest daar gesloopt worden. En de tunnel die we hadden van de verbinding eigenlijk met de Rijkswerftunnel en Tuindorp, die maakte eigenlijk de hele Sluisdijkstraat kapot. De hele handel die in de Sluisdijkstraat had, alle winkeliers, die begonnen zachtjes aan weg te trekken. En zo moest ik ook weg daar, want er was geen droogbrood meer te verdienen. En om niet failliet te raken, ben ik toen met mijn hakken over de sloot opnieuw begonnen in de Keizerstraat. En nou, toen een bepaald moment hebben we dat spoor afgestoten en toen zijn we verder gegaan. Want toen kwam Ellie erbij en toen zijn we verder gegaan in de richting van mijn hobby schilderen. En Ellie had toen ook een beetje de hobby schilderen. En toen zijn we heel zachtjes aan, zijn we zo helemaal omgeschakeld naar de kunst eigenlijk. Thank you.
1979 sloot je een vennootschap onder firma met Ellie Kroon. Dus mijn vraag, waar heb je Ellie leren kennen en vanaf wanneer zijn jullie samen?
Nou, ik vertelde al dat ze in de Sluitdijkstraat, in de Keizerstraat bij me kwam. En dat zat natuurlijk zo, die winkel. Ik stond daar alleen en dan moet je hulp hebben. En dan zet je een advertentie en dan komt Ellie er op de advertentie af. En zo leer je elkaar kennen. En toen heeft ze een tijdje in de winkel gewerkt. Mijn vrouw was toen de tijd nog veel ziek, of was altijd ziek. Dus Ellie begon steeds meer eigenlijk de taken over te nemen in de winkel. En op een bepaald moment vond ik het juist om te zeggen, nou ja, we werken allebei even hard. En dat ook met mijn doelstelling sociaal socialist zijn is samen delen. En toen heb ik dus op een bepaald moment gezegd, weet je wat, nu word jij eigenaar, half eigenaar van de winkel, want we doen het samen. En nou, dat is in alle mogelijke gesprekken met alle mogelijke mensen hebben tot die beslissing gekomen.
Je verhuisde later weer met je zaak naar de Weststraat 100. Een ander hoogtepunt is de bouw van het kunst- en evenementenschip Kees, eind jaren 80. Wat een gezellige en een kleurrijke expositieruimte biedt en mogelijkheden schept voor beginnend talent op allerlei gebied. In 2002 is het schip overgegaan naar Els Ellen. Ellie, ga ik naar jou over. Ook jij bent een bonte vogel, niet zo grijzige hakbal zoals Wim Zonneveld ooit schijnig opmerkte. Dat blijkt wel uit je felkleurige schilderijen. Wil je ons een korte introductie geven van jou en je kunstenaarsleven?
Ik ben eigenlijk altijd aan het schilderen geweest. En toen ik in contact kwam met Kees, toen werd dat natuurlijk heviger. Ik heb, toen ik nog niet zo lang in de Keizerstraat hielp, ben ik naar Alkmaar gegaan. Heb ik mijn opleiding docenten LO tekenen gedaan, een aantal jaren. En daaraan volgend heb ik nog een handarbeid docentenopleiding gedaan in Den Helder, op de PEDAC in de tijd. En toen zijn Kees en ik samen begonnen eigenlijk met lesgeven op de Noorderkunstkring. Dat had het gevolg dat de club weer een gigantisch aantal leden meer ging tellen. En nadat we dat een aantal jaren hadden gedaan, hebben we besloten om eigenlijk het lesgeven in onze eigen ruimte voor te zetten. We hadden toen de Weststraat gekocht. En daar was een mooie ruimte beneden. En toen dachten we, Riep, dat is leuk. Dan kunnen we daar de lessen geven in eigen beheer. Dan ben je toch wat vrijer en het is makkelijk plekken dichtbij. En dat hebben we eigenlijk vanaf, nou, welk jaartal zal dat ongeveer geweest zijn? Dus, we was 70 denk ik zo'n beetje, zijn we daarmee begonnen. En tot nu toe zijn we eigenlijk altijd aan het lesgeven geweest. We zijn natuurlijk vanaf de Weststraat pand, dat werd uiteindelijk winkel, toen zijn we gaan lesgeven op het schip. Dat was natuurlijk een geweldige locatie daarvoor was. En toen het schip overgegaan is naar de familie Ellen, toen hebben wij dus het atelier boven bij ons uitgebouwd. En dat is wel zo'n fantastische, zalige ruimte. Daar wil je gewoon niet, daar wil je niet meer weg. Dat is een inspirerende ruimte. En het is natuurlijk niet alleen maar lesgeven, het is dat je daar zelf mee behept bent met schilderen. Je kunt gewoon niet laten, je doet het. Je stapt van de ene techniek in de andere en van de ene stijl in de andere. En ja, dat is iets wat je leven gewoon vol maakt. Daar kun je weinig aan doen eigenlijk, dat moet.
Nee. Ja. Want je schildert onder andere bloemen. Heeft dat te maken omdat je in de bloemenkweek bent opgegroeid, bijvoorbeeld?
Ja, ik denk wel dat het is met de paplepel ingegeven. We zaten natuurlijk altijd in het land. Bij mijn vader moest je ook altijd helpen. Als je uit school kwam, ging je het land in. Wieden, koppen, weet ik veel, ziek zoeken, zomers de schuur in. Dat zit gewoon in je zielement.
Ook nog morgen gepeld?
Ja, maar dat was mijn talent niet. Nee, meer de leesband dan.
Nee. Ja. Is het waar dat je grootvader de eerste bloembollenkweker in Bresant was?
Ja, dat hebben we altijd gehoord. Opa van den Berg, dat was de eerste kweker die uit de Zuid kwam, uit Noordwijk. En die kocht een heel stuk land. Dat was toen nog heel voordelig gekopen daar. Want ja, god, het was boerenland, er was weinig interesse in verder. die heeft daar gigantisch veel land gekocht. En die had het ook, die hield van mooi. Dus hij bouwde daar een prachtig villa op, Freesia. Dat is een heel bekend huis, dat staat er nog steeds. Ja. En opa, mijn moeder die vertelde dat het al het geld wat er ook maar in huis was of werd verdiend, dat werd in de bollen gestopt. En nieuwe soortjes en investeringen. En als de kinderen, waar ze er toch een stuk of 10 van hadden.
Jullie hadden 10 kinderen?
Nee, bij mijn moeder thuis. Thuis hadden wij 6 kinderen. Ja, dat was mooi genoeg. Ja, we hadden een hele uitgebreide familie. Want mijn moeder had natuurlijk 10 kinderen thuis. En die hadden allemaal wat tussen de 6 en 10 kinderen ook weer. Dus mijn familie is hier in Brezant heel wijdverbreid. Ja. Maar wel heel gezellig is dat.
Ja. Jouw schilderstijl verschilt met die van Kees. Levert dat wel eens discussiestof op? Of strijd? Of concurrentie?
Nou, geen strijd of concurrentie. Nee, de discussie. Ja, nou, je praat met elkaar over schilderen. God, Kees ervan gemaakt. En als je bezig bent, moet niemand daarover teuten. Dan ga ik echt niet zeggen, goh Kees, dat kleurtje, dat doe je natuurlijk niet. Dat moet je absoluut nooit doen. Nee. En dat doet Kees ook niet. We hebben respect voor mekaars werk en we waarderen het en we praten er wel over. En we stimuleren elkaar. Dat wel.
Ja. Kees, wil jij er iets over zeggen?
Wat is er over te zeggen? Het is eigenlijk, we kunnen gelukkig, naast dat we nog een andere verhouding hebben, kunnen we als schilders spreken, zoals we met iedere schilder zouden spreken. Proberen op te bouwen, proberen geen kritiek op elkaar te hebben, want dan breek je de boel. En als je respect voor elkaar hebt, dan kan je met waardering over elkaars werk spreken, en dat stimuleert. Want kunst, ja, je kan er wel over spreken, maar het is toch een eigen idee. En als je naar anderen zou luisteren, dan zou je je eigen werk niet maken. Dus, zo simpel.
Het samen schilderen, vormt dat een extra dimensie toe aan jullie relatie?
Ik denk het. Ik heb natuurlijk nog nooit geprobeerd om het zonder schilderen te doen. Dus kan ik. Maar als ik mijn vingers in mijn natte vingers in de lucht steek, denk ik, ja, dat zal. Het is een extra band, denk ik. Je hebt dezelfde interesses, dus dat leeft makkelijk.
Door schilderen ga je veel meer zien. Als de mensen, en dat merken met leerlingen, als de mensen eenmaal een boom hebben om te schilderen, gaan ze pas zien hoeveel mooie bomen er buiten staan. En als wij samen in de auto zitten, dan zien we veel meer als, laten we zeggen, de doorsnee mens. Want er is zo verschrikkelijk veel te zien in ons Noord-Holland. En ja, op de fiets ook. Maar alle mensen die schilderen, en dat is echt waar, die komen later vertellen, goh, nou zie ik pas dat er eikenbomen zijn en beukenbomen zijn en berkenbomen zijn en lindenbomen zijn. En dat zien de mensen die... Ja, nou ja.
Zijn er ook overeenkomsten in jullie schildersbenaderingen?
Ja, denk wel, maar dat, zou dat niet meer de passie zijn waarmee je mee bezig bent? Wat jij zit ja te schudden, wat...
Ellie is wat dat betreft veel liever naar de klanten. Veel liever naar de leerlingen. Zij, Ellie, die doet dat heel zacht en heel voorzichtig. En voor de leerlingen dan, hè, niet voor onszelf. En ik ben nog wel eens dat ik tegen dingen zeg, wat verdomme nou, maar douw nou eens door. Want er zijn verschrikkelijk veel mensen die niet durven. Die niet durven lekker te schilderen.
Nou, ik wilde ook vragen verschillen. Dus dat heb je het over overeenkomsten, maar je hebt ook verschillen natuurlijk. Gaat dat te ver om daar iets over te vragen?
Ja, wij verschillen ontzettend in werk. Ja. Kees is meestal geneigd naar abstracte, ja, over het algemeen abstract.
Met die grauw.
Met die grauw, ja, met die woede en zo. Als Kees ook schildert, moet je echt niet in de buurt komen, bij wijze van spreken. Dan moet je hem echt zijn gang laten gaan. En ik schilder wat meer figuratief. En Kees doet ook zeeën. Wat mij absoluut niet ligt. Ik vind het geweldig, maar ik zie de zee driemaal daags met de hond. Maar schilderen, dat werkt niet bij mij. Nee, we zijn heel uiteenlopend. Heel uiteenlopend wat stijl aangaat. Maar dat is ook spannend. En dat stimuleert.
Jij bent een vrouw. Kun je zeggen dat je in het schilderen je vrouw zijn tot expressie kunt brengen? Anders dan een man, dan Kees? Bijvoorbeeld, zeg je wel eens tegen Kees, dat is typisch mannelijk. Zou je kunnen zeggen dat een vrouw anders schildert dan een man?
Nee, ik heb niet het gevoel dat ik softer of anders schilder dan een man. Dat geloof ik niet. Er zijn, nou, ik zeg wel eens, je hebt mannen- en vrouwen-aquarellen. Mannen-aquarellen zijn altijd zwaar en doorgewerkt en nog eens doorgewerkt. Maar dat is, als je echt aan het schilderen bent, met je sodemieter, dan maakt het niet uit of je man of een vrouw bent. Nee, dat is volkomen gelijk. Dat kan me niet voorstellen.
Ik bedoel niet dat je man of vrouw bent, maar dat je een ander soort benadering hebt. Dat je misschien zegt vanuit je gevoel iets meer of schildert. Dat is niet anders.
Net zo fanatiek, nog fanatieker om zo'n gevoel erin te gooien dan ik nog wel. Ja, nee, dat is niet specifiek vrouwelijk.
Hoe is dat voor jou, Kees?
Je hebt zachte vrouwen en je hebt harde vrouwen. En dat is met mannen net zo. En het karakter, ik ken mannen die zo verschrikkelijk zacht kunnen zijn. En zo, ja, ook zo kunnen schilderen met zoveel liefde, passie. Ja. En ik ken vrouwen die keihard zijn. En dus het ligt niet aan het man of vrouw zijn, maar het ligt aan het karakter. Dat is daarin.
Ben je al jong met schilderen begonnen?
Nou, ja, ik ben er wel een paar dagen mee bezig. In 1942 leerde ik mijn vriend, en die was toen op les om te schilderen, van een amateur schilder. En toen zei ik, die man kan het niet, joh. Die maakt er niks van. Die weet niet eens wat perspectief is. Want ik wist van alles van perspectief, want ik had tekenschool. En toen ontstond er een weddenschapje van wedden dat ik ook een schilderij maakte dat beter in elkaar zit met perspectief. En toen hebben we een weddenschapje afgesloten om een portie poffertjes dat ik zou een schilderij maken. In 1942, toen was ik 20 jaar. Nou, dat weddenschapje heb ik gewonnen. Het schilderijtje hangt er nog thuis. Het postje poffertjes heb ik nog nooit gehad. En mijn vriend is dood, dus ik zal het wel nooit krijgen ook. Maar dus in 1942 was mijn eerste schilderij. En toen heb ik vanaf dat moment ben ik door blijven gaan met schilderen en tekenen. En ik weet niet hoeveel duizend van die dingen ik gemaakt heb, hoor.
Dus als ik goed begrijp, het is niet zozeer van huis uit gestimuleerd, maar het is door de weddenschap met poffertjes begonnen, ja. Eigenlijk. En ook niet door een leraar?
Nee.
Heb je de kunstacademie gevolgd?
Nee, ik zei dus, wat ik gehad heb is een technische tekenopleiding. Ik heb bouwkundig leren tekenen. En daar zitten de perspectieven in. En daar hadden we ook wel handtekenen bij. Want wij moesten natuurlijk ook wel eens een kop tekenen. Want we hadden een leraar op de technische school. En dat was toch wel een kunstenaar. En die gaf ook handtekenen. En dan krijg je dat je kubussen moet tekenen. En piramides. En een bepaald met een kop. Kop tekenen enzovoort. Figuur tekenen. En zo leer je eigenlijk tekenen. Maar dan heb je eerst 3 jaar dagschool gehad. En toen nog eens een keer 3 jaar avondschool. Dus het zit wel 6 jaar hard werken.
Humor in schilderkunst belangrijk?
Ik zou haar zeggen, ja, het meest belangrijke, want de mensen kijken liever naar een leuk schilderij als naar een zagrijnig schilderij. Hoewel ik wel eens schilderijen maak, waar ik heel veel uithaal naar mijn omgeving, en die de omgeving dan niet kan lezen, en dan denkt dat een humorschilderij is. Maar dan vertel ik dingen ermee waar ik echt de boel mee eigenlijk heel graag zou afkraken. Ik ben van huis uit een hoge socialist. En dan zie ik dingen omheen die ik dan heel graag hardop zou willen zeggen. Maar dan weet ik, dan kwets ik mensen. Dus dan doe ik dat in mijn schilderij. En dan ben ik het kwijt.
Doe jij dat ook zo, Ellie?
Nou, ik verwoord het heel zelden in schilderijen mijn woede. Ik doe het wel eens heel enkel keertje, maar dan moet ik echt pissend neidig zijn. Ik heb wel eens een belastinginspecteur op het doek gesodemieterd op 2,20 meter hoog. Hij moet het bijna gevoeld hebben, bij wijze van spreken. Maar dan gebruik ik het meer voor mezelf, om iets kwijt te raken. Maar dat zijn over het algemeen niet de schilderijen die ik laat zien. Die dus noods weer in de hoek gaan of die, maar dat is mijn therapeutische schilder is dat op zo'n moment. Ja.
Het lijkt me interessant voor de mensen om eens inhoudelijk op het begrip kunst in te gaan, zo er sowieso sprake is van een definitie daarvan. Als we over creativiteit spreken, kan dat omschreven worden als wanneer denken en fantasie op vindingrijke wijze gebruikt worden, spreekt men van intelligentie en creativiteit. Intelligentie gaat uit van het abstracte, creativiteit vanuit het concrete materie. Kees, zou je kunst met dezelfde aspecten kunnen omschrijven? Of anders wat ter aanvulling?
Het woord kunst is zo gekunsteld eigenlijk. Wat is nou kunst? Ieder schilderij wat ik maak, en ik denk dat het zo moet, maak ik voor mezelf. Ik maak niet één schilderij voor de verkoop. Dat een schilderij later verkoopt wordt, is anders, want waar moet je met al die handel heen? Maar je doet het heel bewust om zelf je gedachten neer te zetten, om je liefde te uiten, door je woede te uiten. Je kan alle emoties in je schilderij zetten, en zoals ik net al zei, zonder een ander te kwetsen. Zonder dat een ander het weet. Want je kan niet altijd alles tegen iedereen zeggen. En wel, je kan het wel op je schilderij doen. Als men dan zegt of denkt, dat is kunst, nou, dan is het goed. En ik denk ook dat de tijd zou uitmaken, wat is kunst, dat maakt de tijd uit. Alle jongens die naar de academie gaan, en die leren maniertjes. Die leren hoe je, als je nou dat mengt, als je dat lijntje zo zet, of als je dat streepje daar zet, dan is het een schilderij en dan heet het kunst. Maar als je dan de jongens van die academie afkomen, dan zijn ze alleen aan het kopiëren wat ze geleerd hebben van de leraar. Terwijl kunst is eigenlijk meer, kunst is iets dat moet uit je hart komen. En wat jij uit je hart ergens op neer schildert, kwak, tondert of hoe je het ook doet, dat moet overkomen naar de mensen. Dat ze die spanning voelen die erin zit. En ik denk dat het dan een klein beetje kunst gaat maken. Maar het kopiëren, en dat is ook wat wij met de cursisten ook zo duidelijk zeggen. Jongens, alsjeblieft niet een Van Gogh of een Rembrandt of weet Piet Paaltjes naschilderen. Blijf daar dan met je poten af, dat is hun werk. En doe nou zelf wat zien. Ga nou naar buiten, kijk naar een boom, kijk naar een weg, kijk naar een mens, kijk naar een fiets. En dat moet je schilderen. En als je dat zo kan schilderen, dat het voor een ander boeiend is, dan mag het voor mij op de kunst staan.
Dus eigenlijk, het valt niet te omlijnen. Het is een heel persoonlijke benadering in feite. Ja, ja. Hoe, zie jij dat ook zo, Ellie?
Ja, ik had helemaal met open mond zit ik te luisteren. Ik denk, ja, dit is eigenlijk een definitie van kunst. Want meestal dan zit je, definitie van kunst, daar kun je boeken van vol schrijven. En eigenlijk, ja, zo.
Ja, daarom vond ik het eigenlijk juist zo mooi om dat nou eens te vragen of dat nou wel zo is. Want zelf denk ik ook, nee, het is niet.
Ik hoor nu de piano spelen. En dat is een klein meisje wat erachter zit, met een brilletje op. En ze is misschien een metertje hoog. Die zit daar een partij te spelen. Dat is, nou, wat is nou kunst? Dat is toch geweldig? Dat is een gigantische kunst. Hè? Maar iemand die zijn handen nauwelijks kan gebruiken en met heel veel inspanning een bepaald moment toch een tekeningetje heeft gemaakt waar hij zijn hele zielement in kwijt kan. En dat oogt misschien voor de buitenwereld niet, maar dat is dan toch ook weer een kunst. Vertel het me maar.
Ja, Ellie, naar welke stijl of vorm van schilderen en met welke verfsoort gaat je hart naar uit?
De verfsoort waar mijn hart naar uitgaat is olieverf, daar voel ik me het meest in thuis. En de stijl, dat is mijn eigen stijl, hoop ik. Je kunt me niet kwaaier maken als dat iemand zegt, goh, dat lijkt net wel een, nou, noem maar een zijstraat. Dat is vreselijk als ze dat tegen je zeggen.
Thank you.
die, bij elk schilderij ontstaat er een nieuwe stijl, denk ik. Dan ben je ermee bezig. En wat verf betreft, wat een kleur, wat een soort verf betreft, weet ik niet. Het is maar net hoe je buis staat en dat je heftig wil werken of dat je wat matiger wil werken. Ik loop zelf, voordat ik begin, soms een dag om een leeg doek heen. Soms 2 dagen, dan heb ik een leeg doek staan. En dan loop ik te sputten en dan loop ik te piekeren. En wat zal ik nou? Zal ik nou met die verf? Zal ik met die verf? Zal ik met olieverf? Welke kant ga ik heen? En als ik dan eenmaal de moed heb, dat is heel gek, de moed heb om een klodde verf op een doek te zetten, dan kan ik verder. Maar die eerste streek, die eerste klodde verf, die eerste haal, de eerste verf die dan voor mijn handen ligt, die pak je en daar ga je mee vechten. Elk schilderij is een gevecht van hoe, dat komt zo van binnenuit dat je niet eens weet wat je schildert. En dat ga je pas beseffen, want het gaat zo automatisch eigenlijk dat je daarmee bezig bent. Vandaar dus die abstracte. Dat is vechten met verf. Dat is niet boompjes schilderen. Nee, dat is vechten met verf. Want dat wil ik vertellen. Er hangt een schilderij van een van de cursisten. Dat is een paar weken geleden gemaakt. Het hangt hier vrij voor aan. En die cursiste, die was zo belazerd. Die was uit haar zaak gezet. En dat was allemaal eigenlijk zo gemeen gegaan. En die vrouw kwam op les en die zat vol ermee. En toen zei hij, nou, godverdomme, doe nou eens zo, hier, bam, die verf. Dan wind ik me mee op tegen het onrecht, want ik kan heel slecht tegen het onrecht. En die vrouw die pakt die kwast en die tongert die verf over en die slaat het tegen en die is daar 2,5-3 uur mee bezig geweest. En toen ging ze huilen. Toen ging ze huilen en toen was ze eraf. En het hangt, hè. En toen hing het daar en toen kwam er een ander binnen en toen zei we, wat vind je ervan? En die zegt, dat is verdriet. Dat is verdriet. Die leest dat. En dan komt schilderij over. En zo werkt het voor onszelf ook. Het is niet, ik ga een kwartiertje schilderen. Het is een proces naar, wat ik net al zei, van als die eerste vlek er maar op staat. En dan laat je zo automatisch gaan. Je zit niet te kijken naar een plaatje. Je laat je leiden door je gevoel. En dat gevoel ben je dan heel heftig bezig. Dat is ook wat Ellie in het begin van het gesprek zei. Als Kees bezig is, moet je hem niet storen. Ik kan ook eigenlijk dat niet doen als anderen in mijn buurt zijn. Als ik op mijn atelier bezig ben en er lopen mensen heen en weer, dan gooi ik mijn kwast in en dan schei ik uit en is mijn dag weg. Dan gaat het niet meer.
Kees, wil jij juist los zijn van invloeden of beïnvloedingen?
Ja, nee. Je bent ergens los van. Je leeft in deze wereld, dus je wordt dagelijks door alles en iedereen beïnvloed. Dagelijks zie je alles om je heen gebeuren. En dat sla je allemaal in je op. En daardoor ontstaan hier en daar plekjes, denk ik, in je hoofd, die je dan op dat doek gaat gooien. Zonder die invloeden van buitenaf zou je niet leven. Want je bent niet een eenling die ergens in het heelal zweeft. Je staat op de wereld met je poten. En als je op de wereld staat, zie je zoveel om je heen. Dan zie je zoveel verdriet. Je ziet zoveel liefde. Je ziet zoveel ellende. Je ziet zoveel blijdschap. En dat ga je weergeven. En dat kan in één schilderij zijn, maar meestal is het op één bepaald punt gefocust. Dat gooi je eruit op dat moment. En het is niet het plaatje aan de muur, oh jongens, ik heb nog een bankstel van 2 meter en er moet een schilderij boven 1,80. Ik heb bedonderd. Er zijn ook wel eens mensen die komen in de winkel binnen met een stukje behang. En dan zeggen ze, ik moet een schilderij hebben en dat moet bij dit behang passen. En er zijn ook wel eens mensen die zeggen, ja, ik heb ook nog een stukje gordijnen mee. En dan zeggen, heb je ook die onderbroek van je vent mee als die op die bank zit of die wel kleurt bij de schilderij? Dan kan ik me verschrikkelijk wild maken. Het schilderij is een project wat daar hangt en die een stuk van mijn leven op jouw muur laat zien. En als je het zelf doet, is het nog veel mooier.
Krijg je wel eens opdrachten, want daar had je het net over. Als iemand bij je komt van nou zo, bij dit behang, bij dit gordijn. Maar krijg je wel eens een opdracht van iemand en dat je dan toch kijkt naar het interieur, naar de persoon zelf. En dat je daarin je ja, vrij kunt schilderen of ben je toch beperkt in bepaalde dingen in het schilderen?
Het zou niet kunnen. Het zou niet passen bij mijn verhaal wat ik net gedaan heb. Het is eigen. En eigenlijk, en zo vertellen we het ook aan de cursisten, als je wat aan je wand wil hebben, pak nou zelf een doek, donder er zelf even op, maak er wat van, oefen ervoor. En dan is het je eigen wat er hangt. Kijk, het mooiste plaatje van Van Gogh moet je niet aan je muur hebben. Ik zou de nachtwacht niet in mijn huis willen hebben. Ik wil mijn eigen in huis hebben. En dat schilderijtje wat boven de bank hangt, en dan misschien nog die witte vlek op het behang weghaalt, dat heeft geen zin. Je moet daar, ja, het schilderij wat je in je huis hebt, laat zien wie je bent. We hebben een hele tijd, en dat was in de winkel, en dan moest je eten. En dan verkochten van die printjes van een jankend kind met zo'n traan in zijn oog. En een juffer die op een boomtak lag, en meer van die dingen. Want ja, dat is business. Dat moet je verkopen. Maar als je vraagt over kunst, wat is nou kunst? En wij hebben dat moeten mengen, omdat we ervan moeten bestaan. Moet je die rotzooi wel eens verkopen? En als iemand dat wil, nou ja, dat is een eigen keus. Maar als we het over kunst hebben, echt kunst, dan is dat andere verhaal. Doe het nou.
Ellie, wil jij daar nog iets ter aanvulling aan geven? Of ben je het er helemaal mee eens?
Ja, daar kun je het alleen mee eens zijn natuurlijk. Je kunt niet je kop laten hangen naar iemand en ik moet wel eens een enkel keertje een opdracht maken, gewoon als afscheidsgeschenk of zoiets dergelijks. Maar dan is het meestal een gek ding. Dan maak je bijvoorbeeld een karikatuur maken of zo. Kijk, dat kun je in opdracht doen. Dat zit niet in je zielement, dat is humor. Dat kun je gewoon, emotieloos of, nee, niet emotieloos. Dat, ook een andere emotie, maar niet eentje die diep in je ziel graaft. Dan kun je dat goed, gewoon wel doen. He, dat is ook weer die business waar Kees het over had met het jankende jong wat je moet verkopen. De schoorsteen moet draaien. En er zijn ook best wel, dat zijn wel uitdagingen. Maar een schilderij voor iemand in opdracht maken, echt, dat werkt niet. Dan heb je het gevoel dat ze over je schouders staan mee te kijken. Nou, dan ben je uitgewerkt. Ik kan best een demonstratie doen op straat. En een makkie, iets wat zo uit je handen rolt en wat leuks om te zien. He? En dan kunnen mensen best over mijn schouders heen kijken. Maar als ik echt iets nieuws moet maken en iets moet creëren. En ik heb het gevoel zo van het moet geel zijn aan die kant en bruin aan die kant. En dan van boven moet er nog een streepje zitten. Nou, dankjewel hoor, dan doe ik het niet. Echt niet. Thank you. Ik hou heel erg van Bergense school. Haagse school, Bergense school. En abstract. Dat, maar niet lineair of zoiets dergelijks. Lekker fel, veel kleur en dergelijke. Maar, en van de realistische schilders inderdaad, die Bergense school, dat hangt me wel aan mijn ziel.
Mm-hmm. Ja. Jij, Kees?
Dat weet ik niet. Vandaag vind ik Van Gogh mooi en morgen misschien wel Piet Paaltjes. En overmorgen, en dat ligt aan mijn stemming. Het ligt ook aan mijn stemming of ik genegen ben op dat moment om dat te zien. Ik denk, ja, God, mensen leeft. En ik denk zelf, naarmate dat je ouder wordt, dat je veel meer met je eigen stemming, je wordt emotioneler ook. En als een schilderij een emotie uitstraalt, dan, ja, dan wil ik het die dag misschien, nadat mijn bui is, zien. Als ik naar een begrafenis naar een schilderij kijk, zal ik anders naar de schilderij kijken als dat ik van een bruiloft kom. En ja, met alle respect voor Van Gogh en van Rembrandt en al die grote jongens, ik wil toch graag in mijn eigen tijd leven en ik wil graag het werk zien van sommige cursisten. Op onze tentoonstelling nu hier hangt een schilderijtje met schaapjes. Dat is één van de cursisten gebouwd. Dat is een droom. Dat is zo mooi. Om het zo te zien, om zo te schilderen. Nou, als je zo'n cursist bent, dan loop je naast je schoenen. Echt. En dat hebben ze bij ons op de cursus geleerd, maar ze hebben het wel zelf uitgedacht. Nou, dat is toch prachtig. Die zie ik drie keer zo lief als een Van Gogh van 6 miljoen, hoor.
Want ik wilde nog vragen of je nog andere vormen van kunst beoefent.
Ja, is een vak, is een beroep, is dat kunst, dat weet ik niet. Kijk, je weet het verhaal, of je kent misschien het verhaal van de Jutter. Dat staat in de Beatrixstraat staat. Dat is, de een zegt het is, kunst en de ander zegt, ach, maar het beeld iets uit. Het is een, hè? En dat heb ik dus wel gemaakt. En keihard aan gewerkt zelfs. En ja, ik weet niet hoe ik daar zelf over moet oordelen, maar het is veel meer een idool van den helder, de Jutter. En nou, dat moet er dan komen, dus maak ik dat. En zo staat het in de Schouwburg, het ligt nou in de tuin, het is in de tuin gedonderd, want de directeur vond het niet mooi. Maar er staat een bronzen beeldje en van een dirigentje, dat is een dirigentje, dat leefde in me en dat vind ik zo verschrikkelijk mooi, zo'n dirigent die dan voor zo'n orkest staat, die één man die zo'n 100 mensen staat te vertellen hoe ze moeten spelen en er wordt dan één harmonisch geheel. En als je dat dan ziet van een dirigent, ik heb veel van die concerten gezien, dan is dat heerlijk. Dus dat dirigentje wilde ik maken en dat heb ik toen gemaakt. Ja, en dat is echt vanuit mijn gevoel gemaakt. En dan een ander vindt daar geen barst aan en gooit in zijn tuin. En dat kan.
Ellie, andere vormen van kunst, hobby's, interesses?
Andere vormen van kunst, nou, ik maak ook beeldjes. Er staat nu net een heel nieuw beeldje op de expositie. Die is gisteren van de gieter, of vrijdagmorgen bij de gieter vandaan gekomen. Dat is een bollemeisje. Dat wordt vandaag op deze expositie eigenlijk geïntroduceerd. Ik heb nog wel eerder wat beelden gemaakt. En interesses, ja, het hele leven interesseert me verschrikkelijk eigenlijk. Muziek en ja, dat hangt er zo tegenaan. We leven er ook middenin, ja.
De boot hebben.
Nou ja, wat ik op de boot allemaal gedaan heb aan concerten en ja, god, je kunt het zo moeilijk scheiden in dat of dat is mijn hobby.
En die fotocollage vorig jaar?
Ja, dat is ook weer een stuk vakwerk.
Een uiting,
en dat is een stuk vakwerk. Maar de boot is heel duidelijk bedoeld als een object. Kijk, schilderijen, beelden zijn objecten. En Zadkin heeft in Rotterdam een beeld gemaakt waar hij het hart uit Rotterdam getrokken heeft. Een prachtig mooi beeld van Zadkin. Dat is een project, dat is een object. En dat kan je dan kunst gaan voelen of geen kunst gaan voelen. Dat is voor iedereen zelf. Dat is ook met gebouwen. Je hebt gebouwen van architecten wat kunstwerken zijn. Ik denk aan de studio in Hilversum, het raadhuis in Hilversum. Ik kan nou niet op de naam komen van de architect, maar het is een hele beroemde geweest. Dat is kunst. En zo heb ik eigenlijk die boot ontworpen. Ik heb die boot ontworpen met een gedachte. En die gedachte, dat zou een kunst kunnen zijn. En die boot die staat voor, en dan heb je die driehoeken die erop staan, die staan voor kracht. Boven overheen, er staat een teken, dat is het teken van samen doen. Er staat achter die twee masten, staat een halve mast, dat wil zeggen, we zijn nooit klaar met elkaar. Dat is mijn leven, bezig zijn met mensen. Dat druk ik uit met die masten. En dan is die in de ruimte van de boot, want het is een heel andere vormgeving als een normale boot. In die ruimte is heel duidelijk gewerkt naar hoe kan je die ruimte nou gebruiken voor schilderijen en voor muziek maken. En hoe dat daar mensen in leven. Want een van de belangrijkste dingen is hoe leven mensen met elkaar. En er zijn zoveel mensen die naast de maatschappij leven, die niet mee konden. Nou, daar hebben we die boot voor gebouwd, wat dat de normale mens, als je het normaal kan noemen, en die andere mensen die uit de boot zijn gevallen, weer met elkaar omgaan. Als je mensen die uit de boot zijn gevallen, en ik kijk naar zo'n dakcentrum, daar komen alleen mensen die uit de boot zijn gevallen. Houders, de beheerders dan, die daar een goed salaris aan hebben. Maar dan versterken ze elkaar in hun slechte kant. Terwijl als je op de boot in de komt die wij gecreëerd hebben, dan ontmoeten mensen van het normale leven die andere die eruit gevallen was. En die trekken elkaar weer mee. En die ontmoeten elkaar en vinden elkaar. Daar ontstaan liefdes, daar ontstaan vriendschappen. Er ontstaan nou, alle mogelijke vormen van weer samenleven. En ik kan je vertellen, we hebben het geluk gehad, denk ik, dat we zowat elk jaar wel een verslaafde weer op de kant gezet hebben. Of dat we weer mensen elkaar gevonden hebben op die boot. En dat is ontzettend veel gebeurd. En dat is de bedoeling van de boot. En dan is die boot eigenlijk voor mij een creatie. En dan zou ik haast zeggen, jongens, willen jullie het een kunstwerk noemen?
Dat van die boot nou ook is, ik ben 3 jaar geleden hier naartoe verhuisd en ik vond die sfeer wat jij dus vertelde, vond ik daar heel treffend, dat het zo laagdrempelig is dat iedereen er inderdaad kan komen. Ik vind het jammer, het is iets enigszins anders geworden, ik vind het heel jammer. Maar goed, ik heb nog één vraag aan jullie. Kun je nog wat vertellen over jullie plan van Julianadorp? Kort.
Dat is heel kort, het gaat niet door. Nee, ik heb dat ongeluk gehad verleden jaar en daar zouden we het niet meer over hebben, maar het heeft wel een impact op me gehad dat ik niet meer de kracht heb, en dan komt mijn leeftijd ook bij, om dat op mijn nek te nemen. En dat ging een project worden, dat ging 9 miljoen kosten, zoiets, dachten we. En ja, dat kan ik niet meer opbrengen. Maar, er is een maar bij, we hebben het project iets gewijzigd. En we hebben het aan de speeltuin en aan de gemeente doorgegeven. Ik heb er ook alweer een maquette van gebouwd. En er is alweer over gesproken op het raadhuis. Om een groot cultureel centrum te bouwen in Julianendorp. Bij de speeltuin het kasteel. En daar zijn besprekingen over. Maar dan ben ik alleen maar, heb ik dan met kapitein, Duco kapitein mee mogen praten. Over het project, hoe het ontwerp.
Kortom, nog plannen genoeg. En dan dank ik jullie nu heel hartelijk voor dit boeiende relaas. En een hele mooie, bloemrijke rest van de zondag nog toegewenst. En nog veel uitdagingen.